Een hele goede avond allemaal. Heel hartelijk welkom op deze toch wel bijzondere dag. 5 mei, bevrijdingsdag. En het is een dag waarop we als land en volk, en natuurlijk al genoemd, stilstaan bij de bevrijding. En bevrijding ook van de onderdrukkers. Maar goed, waar was ik gebleven? Ik was gezegd dat ook 5 mei een bijzondere dag is vandaag, waar we met elkaar stilstaan bij bevrijdingsdag. Een dag waar we bevrijd zijn. En van de onderdrukkers, van de gebondenheid, van degene die eigenlijk onze vrijheid beperkte. En dat is zo'n 80 jaar geleden, werd al genoemd, op 5 mei 1945. Toen gaven de Duitsers zich over. Het verzet werd verbroken. En op die day, dat was het begin van die bevrijding, werd het vanuit West-Europa, zo vanuit Frankrijk, de geallieerden met een groot leger, eigenlijk zo optrokken Europa in en ook Nederland werd bevrijd op 1945, 5 mei. En er werd uitgeroepen, eindelijk, we zijn weer vrij. Vrijheid. En ik zag van de week nog een heel mooi filmpje, een zwart-wit filmpje, waar je van die mensen dan op straat ziet van de vrijheid, die dan zaten te juichen en zag de vlag werd weggehezen en de vrijheid werd gevierd. Je zag gewoon de blijdschap op de gezichten van die mensen en de helden die reden door de straat heen en ze werden bejubeld en riepen het uit. Eindelijk, we zijn weer vrij. Maar toen ik zo zat te kijken, dacht ik, ja, dat is natuurlijk, de mensen lachen, zijn vrolijk, we zijn vrij. Maar ik denk dat elk huis wel een verhaal had. Grote verliezen zijn er geleden. Pijn en moeite. En er was verdriet. Mensen die hen ontvallen zijn in deze jaren. Het is niet een gewone vrijheid. Er is een grote prijs betaald voor vrijheid. Jonge mannen die hun leven hebben gegeven, die gegaan zijn, een huis achtergelaten hebben om zomaar ergens te sterven. En nooit meer terug te komen. Om te sterven voor vrijheid. Vrijheid. Het is iets prachtigs, het is iets moois, het is iets heel fijns. Het is goed, maar in deze gebroken wereld, vol strijd, vol oorlogen, vol nijd, waar dagelijks gewoon mensen sterven voor vrijheid, is het niet goedkoop. Vrijheid is het niet zomaar. Want ook zo'n, nou ja, laten we zeggen, zo'n 2000 jaar geleden, toen woedde er ook een oorlog. Ook toen verliet een man zijn woning, zijn huis. Ook hij heeft zijn bloed laten vloeien, heeft zijn bloed gegeven. Niet in een loopgraaf of waar dan ook, nee, maar aan een houten kruis. Deze man, hij betaalde een grote prijs om mensen te bevrijden, de mensheid te bevrijden van de bezetting, van de onderdrukking, van de gebondenheid waar deze mensen in gevangen zaten. En dit deed hij niet door een tactisch plan op te zetten. Dit deed hij ook niet door een groot sterk leger bij elkaar te roepen. Maar dit deed hij door zijn armen uit te strekken. En hij riep het uit. Het is volbracht. Het werd bevrijdingsdag. Een geestelijke bevrijdingsdag. En daar willen we vanavond over nadenken. Deze man is Jezus Christus, de Zoon van God, onze bevrijder. En wat ik zeg, daar willen we vanavond met elkaar bij stilstaan. De vrijheid in Christus. De vrijheid in de Heer Jezus. Nou, misschien zegt u, ja, maar joh, waarom is dat nodig? We leven in een vrij land. Er is geen vervolging. We hebben geen oorlog. We hebben niet mensen die misschien ons fysiek zo onderdrukken, maar toch spreken over vrijheid. Nou, denk eens, het is ook al genoemd, denk eens aan zonde. Als je David ziet bijvoorbeeld in de psalm, psalm 32... En hij zegt, toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg. Mijn vreugde, mijn, Mijn sap veranderde in een zomerse droogte. Er kwam gebondenheid door zonde. Maar denk ook aan angsten, verslavingen, geld, carrière, zorgen. Het kan ons allemaal eigenlijk niet laten genieten van de vrijheid die er is in de Heer Jezus Christus. Allemaal momenten, situaties waarin we gebonden worden. Ik heb hier opgeschreven, alles buiten de Heer Jezus Christus is eigenlijk gebondenheid. En dat willen we eigenlijk over nadenken met elkaar aan de hand van drie vragen. Makkelijk te volgen, drie vragen. De eerste vraag is, waarvan zijn we bevrijd? De tweede vraag, hoe worden we bevrijd? Of wie heeft ons bevrijd? En de derde vraag, waar ik graag deze avond met jullie over stil willen staan, is waartoe worden we bevrijd? Waartoe zijn we nou bevrijd? Je hoort wel eens zeggen, vrijheid is blijheid. Je ziet het bijvoorbeeld in de natuur. Als een vogel uit zijn kooi gaat, nou we zeggen zo vrij als een vogeltje. Hij vliegt alle kanten op, hij geniet van de vrijheid. Of stel, de koeien laten we los in de wei in het nieuwe voorjaar. Allemaal een keer gezien, denk ik. Ze gaan nog net niet door het hek heen, maar ze hebben de vrijheid weer. Vrijheid. Het is iets waar we van genieten, wat mooi is. Maar ik moest ook denken aan de mijnwerkers. Ik weet niet of je dat verhaal kent, de mijnwerkersramp. Waar een tijd geleden was er een ramp waar een aantal mijnwerkers in een schacht aan het werk waren op zo'n 1,5 kilometer diepte. En door een ongeval werden ze afgesloten van de buitenwereld. En ze zaten daar vast op 1,5 kilometer diepte. Hun vrijheid was weg. Weg van hun relaties, weg van de zon, weg van datgene waar ze van genoten in hun leven, ze waren hermetisch afgesloten. Maar vrijheid geeft vreugde. Ik denk dat we dat wel kunnen beamen. Als we vrijheid ervaren in ons leven, dat het vreugde ervaart. Maar dat is ook vanavond zo. Als wij willen nadenken, en ik jullie wil bepalen bij dit thema, de vrijheid in Christus, is dat ook de vraag, ervaart u dat zo? We kunnen ervan zingen, maar ervaart het u werkelijk dat u vrij bent en dat u, ja, dat Christus u vrijgemaakt hebt? Want soms is het soms zo weinig van te zien in ons leven. Misschien wel in jouw leven of in uw leven. Dat je zegt, ach ja, oh ja, ik ben gered. Ja, fijn. Ja, het is gewoon geworden. Oh ja, de Heere, ja. Zou het zo kunnen zijn? Want als we zo hierover nadenken, dat we soms zo weinig beseffen waarvan we bevrijd zijn. En stel, we zouden dat vragen aan die mijnwerkers. En zouden zeggen, joh, wat is vrijheid voor jou? Ja, dan zeggen ze, ja, ik zat vast. Ik was hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Ik totaal afgesloten. Zij wisten wat het was om gebonden te zijn. En ik hoop dat u vanavond dan ook hier bent en met een open hart hier luistert. En dat uw ogen open gaan voor de rijkdom van deze genade, van deze vrijheid. En de eerste vraag is die ik wil stellen, waarvan zijn we bevrijd? En ik wil graag vragen of jullie willen heenbladeren naar Romeinen 6. Romeinen 6, daar wil ik een aantal versen uit lezen. Romeinen 6, de Romeinenbrief. Het wordt geschreven hier aan de Romeinen, in een gemeente die, waar een wereldwijd getuigenis van uitgaat. Dat zie je ook al in het eerste hoofdstuk, Romeinen 1, dat hun geloof over de hele wereld bekendgemaakt werd. En dat er een getuigenis van uitgaat. En toch schrijft Paulus deze dingen aan hen. Hij zou zeggen, deze mensen leven toch in vrijheid. Ja, maar toch bepaalt hij hen bij deze dingen. Let op, in hoofdstuk 6, vanaf vers 16... Weet u niet, dat is typisch Paulus, weet u niet, beseft u niet, dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt, tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt. Of van de zonde, tot de dood, of van de gehoorzaamheid, tot de gerechtigheid. Maar God zij dank, U was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waarin u overgeleverd bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Even tot zover. Wat zien we hier? We zien dus hier in vers 16, dan leren we dat dat als we gehoorzaam zijn aan de zonde, dat we slaaf van de zonde zijn. We zijn dus gebonden aan deze zonde. En Efeze 2 zegt het ook heel duidelijk. U was dood door de overtredingen en zonde, onder wie wij ook allen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, onder wie ook wij allen. Hey, als we vanavond spreken over vrijheid, en als je zegt in vrijheid te leven, dan spreek ik ook over wij allen die hier zijn, waren van nature slaaf. Het is niet zo van, nou, ik heb best wel net leven geleid. Ik niet. Nee, wij allen. Wij allen, zegt de Romein ook, missen de heerlijkheid van God. En dat maakt ons dus slaaf. We zijn slaaf en gevangen in de zonde. En vers 17 zegt ook, u was wel slaaf van de zonde. Dus dat is wat we van nature zijn. Gebonden. Geestelijk dood. Niet in staat om God lief te hebben. Verwijderd. Hermetisch afgesloten van de omgang met hem. Van de bron van het leven. Een slaaf. Nou, wat kenmerkt een slaaf? Nou, drie dingen. Misschien wel meer, maar ik noem er drie. Geen eigen zeggenschap. We hebben net gelezen ook in Efeze. Om de wil van de overste van de macht te doen. Tweede is geen vrijheid. En de derde, onthoud deze zin. Een slaaf is eigendom van zijn meester. En kijk maar in vers 16. En er zijn eigenlijk twee eigenaren, twee meesters. En wat staat er in vers 16? Of van de zonde. He, dus je bent of slaaf van de zonde, dat is de eerste. Of de tweede, of die van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dus we zouden kunnen zeggen, dat kunnen we concluderen, we blijven slaaf. Maar niet meer van de zonde. Slaaf van de zonde, dat gekenmerkt wordt door veroordeling, door toorn, door de dood, door gebondenheid, door eigen ik. Nee, maar van de gerechtigheid. Nou, en besef heel goed. We worden niet een slaaf van de wet of zo. Dat we bevrijd worden van de slaaf van de zonde, dat we dan heel wettisch gaan leven. Dan zal het wel goed zijn. Of van een bepaald geestelijk patroon of zo. Nee. Deze gerechtigheid is een persoon. Het is de persoon Jezus. Jezus is onze gerechtigheid. Nou, waar wordt dat gekenmerkt aan? Als je zo'n slaaf, we blijven dus slaaf. Of van de zonde, of van de gerechtigheid. Maar waar wordt dat toch gekenmerkt? Iets heel anders. Gehoorzaamheid aan zijn woord. Mijn meester, wat zegt u? Ik wil u volgen. Heiliging. Ja, heren, ik wil op u lijken, op mijn meester lijken. Jezelf ten dienste stellen aan hem. Wij zijn niet van onszelf. Wij zijn het eigendom van onze meester. En ik stel me ten dienste aan hem. Maar op veel plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over zonden. Er wordt gesproken over de aard van de zonde. Er wordt gesproken over het ontstaan van de zonde, maar ook de gevolgen van de zonde. En een van die aspecten die eigenlijk altijd naar voren komt, dat zie je op veel plaatsen terug, is gebondenheid. Wat eigenlijk haaks lijnrecht tegenover echte vrijheid staat. Dus als we onszelf de vraag stellen, waar
zijn we van bevrijd. Dan mogen we zeggen van de macht van de zonde. We waren gevangen, gebonden, afgescheiden van die omgang met God. Van de week was ik op de Bijbelschool, een avondschool waar we systematische theologie doen. En daar behandelen we het boek van Grudem. En in dat boek, waar het ook over gaat, over verzoening gaat, dan noemt hij 4 redenen waarom we absolute bevrijding nodig hebben, die we zelf niet hebben, maar die buiten onszelf ligt. De eerste was: we verdienen te sterven als straf voor de zonde. We zijn gebonden dus aan schuld. 2, we verdienen de last. Gods toorn eigenlijk van de zonde te dragen. God is rechtvaardig. De derde, we zijn door onze zonde gescheiden van God. Ik noemde er wat van. Afgescheiden van Hem. God is namelijk heilig. Het gevolg is dat we leven in duisternis. En de vierde die jij noemde was: we zijn door onze zonde opgesloten, gevangen, gebonden in het koninkrijk van Satan. Nou, wat zijn de gevolgen daarvan? Gebondenheid. Geen vrijheid. En daarom moest het geestelijke bevrijdingsdag worden. En dit is daarom zo goed om te beseffen en ook weer opnieuw te horen en bij stil te staan. De Heer Jezus Christus kwam niet alleen voor onze gebroken teen of zo. Of dat we een verkeerd zelfbeeld hebben. Of dat Hij een goed voorbeeld was. Dat we maar na moeten volgen. Jezus Christus. Hij bevrijdde ons uit een volkomen hopeloze, uitzichtloze situatie. Het is niet alleen dat wij een zonde doen, maar we zijn het. We zijn slaaf van de zonde. We zijn eraan gebonden. We kunnen niet anders. We zitten gevangen in die macht van de zonde. En Paulus zegt in Galaten 2 vers 16, immers uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Het is eigenlijk inderdaad, als wij dat denken, dat is eigenlijk, ik zou zeggen, waanzin. Stel die mijnwerkers, beeld je het even in. En ik ben de mijnwerker en mijn collega, we zitten samen daar vast. Het meet is afgesloten van de buitenwereld. En dan zegt mijn collega, ja, maar morgenochtend sta ik op. Ik doe vriendelijk tegen mijn collega. Ik doe mijn pakje even netjes. Ik doe mijn haar goed. En dan zal de vrijheid wel komen. Ja, wat zouden we zeggen? Ja, hoe zeg je dat? Is die je bol geslagen? We hebben iets buiten onszelf nodig. Het ligt niet in ons. My hope is built on nothing left. Misschien kent u dat lied wel. Mijn hoop is gebaseerd op niets anders dan op Jezus. Het ligt niet in onszelf. En dat brengt ons eigenlijk bij de tweede vraag. Wie of hoe zijn we bevrijd? Nou, vers 18 staat van Romeinen 6. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Er wordt hier iets gesproken over wat ons iets ten deel gevallen is. Het wordt aan ons gedaan. Dat ziet u staan. En vrijgemaakt. U bent vrijgemaakt van de zonde. En het mooie is, er staat een verwijzing, wat Maarten ook al gelezen hebt, naar Johannes 8. En dat wil ik graag met jullie lezen. Johannes 8. Daar staat een verwijzing heen. Johannes 8, vers 31. Het is echt een geweldige tekst. En Jezus zei dan, vers 31, tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden?
En Jezus antwoordde hun, voorwaar, ik zeg u. Ieder die de zonde doet, heb je hem weer, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Dit is het antwoord op onze hopeloze toestand. Het is de zoon, de man die zijn huis verliet, de man die zijn leven gaf. Jezus Christus is onze bevrijder. En wat mij geraakt heeft, ook in de voorbereiding, en let op dat zinnetje wat daar staat, vers 34. Voorwaar, ik zeg u. Jezus spreekt heel persoonlijk, ook vanavond, deze woorden uit. En er staat dan bij, ik zeg u, als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Er staat bij werkelijk vrij. Echt vrij. Dat is pas echte vrijheid. Ik wil vragen om even terug te gaan naar Romeinen. Want daar staat ook iets over in. Romeinen 6 weer. Daar staat Romeinen 6 vers 6 en 7. Want wie gestorven is. Nee, vers 6. Dit weten wij toch. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Omdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer, weer, als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Rechtens vrij van de zonde. En dit moet je heel goed beseffen. En misschien heeft u enorm veel geestelijke strijd in uw leven. En klaagt de duivel u aan. Maar deze tekst, dat geeft zoveel houvast. Er staat hier rechtens vrij. Volgens het recht. Ik zeg u, zei Jezus. Ik heb het zelf gezegd. Dat als de Zoon u vrijgemaakt hebt, dan ben je werkelijk vrij. En dan kan de duivel komen met allemaal aanklacht. Dan kan hij u proberen lastig te vallen. Jij rechtvaardig, jij geheiligd, jij gered. Maar hier staat het. We zijn rechtens vrij van de zonde. En de duivel zal ons nog wel proberen te binden. Je wil laten geloven dat je schuldig bent. Maar ik zou zeggen, leg dan je hand op deze tekst. Als de duivel komt en zegt, het ligt niet in mij. Maar hier staat, ik ben rechtens vrij van de zonde. Vrijheid. Nou, hoe zijn we dan? Bevrijd. Wie heeft ons bevrijd? Blader even mee naar Hebreeën. Hebreeën 9. En dit is een geweldig gedeelte. Hebreeën 9. Laten we het opzoeken. En met elkaar opnieuw in verwondering komen. Dat van wat Jezus heeft gedaan. Hebreeën 9 vers 11. Maar voordat ik dat ga lezen, wil ik een hele persoonlijke vraag aan u stellen. Want misschien bent u hier vanavond en zegt u, ik zit eigenlijk nog helemaal gebonden aan zonde en aan schuld. Hebt u de Heer Jezus Christus nog niet aanvaard in uw leven? Dan heeft u die reddingsboei, die Heer Jezus Christus is, nog niet gegrepen. Dan wil ik dat heel persoonlijk dit vers ook aan u lezen. Luister dan goed naar deze woorden. Hebreeën 9 vers 11. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige helgoederen. Hij is door de meerdere en meerdere volmaakte tempel, tabernakel gegaan. Die niet met handen is gemaakt. Dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van jonge koe op de verontreiniger sprenkelt en heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Maar toen is Christus verschenen. Waar in 1945 de geallieerden kwamen. Waar in die mijnwerkersramp er een team samengesteld werd om die bevrijding te bewerken. Zien we hier de allergrootste bevrijder. Jezus Christus. En nogmaals. Zien we ook hier in dit gedeelte naar voren komen. Dit deed hij niet door een tactisch plan. Of een groot en sterk leger. Maar door te verliezen, werd hij een winnaar. Door zich te laten binden, kwam er vrijheid. En door te sterven, bracht hij leven. Echt vrijheid kwam er. Door Jezus alleen. Nou, vers 12 zegt het zo mooi. Jezus Christus gaf zijn eigen bloed. Het staat niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Is hij eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. Hij door zijn eigen bloed. Is hij in eerste instantie niet naar onze mensen toe gegaan, maar hij is op de plek, daar waar het moest. Heeft hij dat gedaan? Dat is in het heiligdom. Heeft hij de Vader het aangeboden? En heeft hij een verlossing, een bevrijding teweeggebracht. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is de prijs waarmee hij ons vrijkocht. Van de zondemacht. Van onze hopeloze toestand. Het bloed van Jezus. Mag ik het zo zeggen? Het werd bevrijdingsdag op Golgotha. Het bloed van Jezus. Maar het bloed, het bewerkt ook iets. En we zien het in vers 12, lees maar mee. Hij heeft zijn eigen bloed in het heiligdom gebracht en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Dus verlossing, het bewerkt verlossing, het bewerkt bevrijding. Het is mogelijk dat we bevrijd worden. Maar het 14 zegt ook dat het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten zal reinigen. Dus het brengt verlossing, maar het reinigt ons ook. Indrukwekkend. Wat Jezus deed. Ik noemde die vier zaken, hè, van dat boek van Grudem. En we verdienen het sterven voor de straf van de zonde. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Tweede, we verdienen de last van Gods toorn van de zonde te dragen. Jezus heeft het gedragen. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. De derde die ik noemde is dat we gescheiden, we waren afgescheiden van de Heere God. En door het bloed mogen wij weer voor Gods aangezicht naderen. Het bloed spreekt van verzoening. En de vierde, we zijn door onze zonde opgesloten in het koninkrijk van de Satan. Maar door het bloed, dat spreekt van bevrijding. Om de levende God te dienen. Wat een bevrijding. Wat een wonder. Wat een genade ook. Deze Jezus. Ik heb hier opgeschreven, niets geeft meer vrijheid dan gebonden te zijn aan Christus. Juist door in hem te zijn. Stel, we zouden hier een cirkel tekenen op het podium en dat we dan in hem zijn, dat daar de vrijheid is.
Dat we mogen gaan naar Hem, bij Hem. Daar is vrede, daar is vrijheid. Daar kom je tot leven, alleen bij Hem. Hem te gehoorzamen, Hem ook te dienen, wat er ook in vers 14 staat, het einde. Om de levende God te dienen, om Hem te volgen. En het is zo prachtig, ik sprak over waar we aan gebonden zijn. Het is de Geest die onze ogen ook opent voor datgene waar we aan gebonden zijn. Dat Hij soms ons laat zien hoe verloren we in onszelf zijn. Maar het is dezelfde Geest die dan zegt, ja, maar dat is de oplossing. Het is Jezus Christus. Het ligt in Hem alleen. Dat we dan naar Heer Jezus gaan en ons leven ook aan Hem geven. Paulus roept het op in Romeinen 12, vers 1. Als hij dan zo de hele Romeinenbrief heeft geschreven tot en met hoofdstuk 11. En dat alles uit Hem is, door Hem en voor Hem. En dan roept hij op, ik roep je dan toe op, broeders. Om je lichaam, je leven aan Hem te wijden. Om een slaaf te zijn van Jezus Christus, de Heer. Dat is toch geen... Als we daarover nadenken, als we dit ook in het Hebreeën lezen, dan is dat toch geen moeten. Dan is dat dan niet zo, nou ja, misschien. Als we dit zien, de gebondenheid en de bevrijding door Jezus Christus, dan willen we ons toch ook geven aan Hem. Ik denk dat we dan soms heel weinig beseffen als het wel een moeten is, van waar we werkelijk van bevrijd zijn. Als dan de Zoon u vrijgemaakt hebt, zult u werkelijk vrij zijn. Niets anders dan de Heer Jezus Christus kunt u echt werkelijke vrijheid geven. Echte vrijheid komt ook bij Hem vandaan. Alleen bij Hem vandaan. En de wereld zegt, nou, geloof, het is wel een beetje beperkend, hè? Je hebt bepaalde regels, je mag niks meer en... Ik wil gewoon vrij zijn. Ik ben geen slaaf of zo, zeggen ze dan. Dat zijn ze juist wel. Dat is wat de wereld aan vrijheid wil. Geen beperkingen, geen regels, nee, niks. Maar we zien het gevolg. Moeite, verdriet, mensen lopen vast, verslavingen. Eenzaamheid. Hoeveel zijn we wel niet gebonden soms aan de verwachtingen van mensen, wat de wereld van je verwacht? Ben ik wel, tel ik wel mee? Doe ik wel mee? En het rooft onze vreugde weg uit ons leven. Als hoor ik die zin van een jonge man zeggen: ik was gevangen in de zoektocht naar vrijheid. In de wereld. Meer dan ooit zijn de mensen gebonden in deze zoektocht. Maar weet je hoe dat komt? Omdat ze het zoeken buiten Christus. Buiten de Heer Jezus. En alles buiten Hem is gebondenheid. Alleen Hij is vrijheid. Als dan de Zoon u vrijgemaakt hebt, zult u werkelijk vrij zijn. Heeft me van de week zo ontiegelijk bemoedigd. Zo ook weer de juiste dingen in het juiste perspectief gezet. Dat alleen in Hem het is. Alleen in de Heer Jezus Christus. Als we Hem zien, Hem kennen mogen. Oh, wat een vrijheid is er dan. Dan zou je het wel uit willen roepen naar de mensen om je heen. Je zoekt het op de verkeerde plek. Het is bij Jezus alleen. Hij heeft een enorme prijs betaald. Het is genoeg voor een ieder. Nou, deze vrijheid, dat is niet een soort status, zo van, tsk, ik ben vrij. Het is niet ook een overweldigend gevoel van, ik ben heel blij even. Het kan soms wel ons gevoel beïnvloeden, zeker. Maar deze vrijheid is een persoon. Hij is ons fundament onder ons leven. Maar hij is ook het gebouw wat erop gebouwd wordt. Hij is alles. Hij is onze hoop, onze verwachting. De Heer Jezus Christus is onze vrijheid. Nou, we hebben net elkaar nagedacht over waarvan zijn we bevrijd. Van een eeuwige toestand. En we hebben ook gezien wie onze bevrijder is. Dat is de Heer Jezus Christus. En de laatste vraag die ik graag in ons midden wil leggen of wil stellen is: waartoe zijn we bevrijd? Waartoe? Waarom zijn we bevrijd? Om ons voor een fijn leven te leiden? Is datgene waarvoor we bevrijd zijn? Nou, Hebreeën 9 vers 14 zegt het zo mooi. Het allerlaatste stukje. Om de levende God te dienen. En dit dienen, luister goed, dit geeft een diepe vreugde. Dit geeft zoveel blijdschap. Dat we deze meester mogen dienen. Dit geeft ook rust. Dit werkt bevrijdend. Dit heeft niets te maken, dienen van God, dat heeft niets te maken met een zendeling ver weg. Of een grote acties doen. Nee. Dat je 's morgens opstaat, Heere, ik ben van u. Ik zat vast in de zonde. U heeft me vrijgekocht. Ik mag leven en ik mag de levende God dienen. Wat mag ik voor u doen? Je dient hem. Door gewoon je rol als man op je te nemen. Zoals de Heere dat van u vraagt. Je dient door eenvoudig te getuigen, misschien bij de supermarkt. Je dient hem door hem Heer te laten zijn over je geld en goed. Heer, het is van u. Je dient hem door gehoorzaam te zijn aan zijn woord. En we moeten dus alles mogen we brengen bij hem. In die cirkel, wat ik zei, als de Heer daar staat, dat je mag zeggen, Heere God, hier heeft u het. Ook mijn werk, ook mijn sport, of wat dan ook. Ik mag het met u doen. Dat geeft echte vrijheid. Dat geeft ook een vreugde en een vrijheid die de wereld je echt niet kan bieden. En ik kan het zeggen, want ik heb het gezocht daarin. Ik weet waar ik over spreek. En ik dacht vrijheid te vinden. Maar hoe langer, hoe meer, werd ik gebonden en zat ik vast aan datgene wat de wereld ons voorhoudt als vrijheid. Het is een wereld, de wereld is hier ook blind voor. Voor deze vrijheid. Maar weet u, en daar wil ik graag mee afsluiten, weet u wie dat wel kende? Dat was David. David. In Psalm 16, daar wil ik graag met afsluiten. David kende dit. Psalm 16. We denken na over die vraag: waartoe zijn we bevrijd? Psalm 16. En ik wil het lezen vanaf vers 7. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs de 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. David kende dit. Hij zegt in zijn 7: ik loof de Heere. Dus wij aanbidden hem voor wat hij heeft gedaan. Maar voor wat hij ook doet. En voor wat hij zal doen. Wij loven hem. En wij prijzen hem. U bent bevrijd en geroepen om de Heere te aanbidden. Voor hem te leven. Om deze levende God te dienen. Door hem een loflied te brengen als u opstaat. We aanbidden hem. Vers 8 zegt: ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Dat is niet dat we gaan even naar een samenkomst. Het zal misschien over de Heer Jezus gaan. Nee, in alles. Steeds. Hij zegt, omdat hij aan mijn rechterhand is. Hij heeft steeds zijn ogen op de Heer gericht. Heer Jezus, meester. Ik mag slaaf van u zijn. Ik wil u dienen. Wat zegt u? Ik hou de Heere voortdurend voor ogen.
Hij trok mij vanuit die duisternis en hij zette mij in het wonderlijke licht. En hij leefde daar met dat besef. Hij stelde de Heere voortdurend voor ogen. En wat staat er dan bij? Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Dat geeft zekerheid. Dat geeft vastigheid in uw leven. Want ik zei, het is het fundament. Deze vrijheid is ook het fundament onder uw leven. Ik wankel niet. Want de Heer Jezus Christus is altijd bij ons. We houden onze ogen op hem gericht. Nou, in vers 9 en 10, dan zien we ook een geweldige zegen van zo'n levenshouding. Daarom is mijn hart verblijd. We hebben een vreugdevol hart. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. We zijn veilig bij hem. En dan, vers 11. En denk even mee, laten we kort teruggaan naar het begin. We waren dus gebonden, afgesloten van God en het leven met hem. En daarna, hij zond zijn zoon. Toen is Christus verschenen. En wat lezen we dan hier? Nou, dat hij ons trok vanuit die diepte, vanuit die verlorenheid. En hij trok zich naar zichzelf toe. En mag ik het zo zeggen? Hij bond je op zijn eigen hart. Voor zijn aangezicht. Overvloed van blijdschap is er voor zijn aangezicht. Lieflijkheden in zijn rechterhand. Lieve broeders en zusters, we zijn gekocht, we zijn bevrijd om ons volledig in hem te verheugen. Overvloed, niet een glimlachje, fijn dat je er bent, nee, overvloed van blijdschap. Voor altijd. En we waren voor eeuwig verloren. Er kwam een eeuwige verlossing. En nu is er een overvloedige blijdschap. Voor eeuwig. En ik geloof dat als u gebondenheid ervaart in uw leven, als u merkt dat u niet in die vrijheid met de Heer Jezus Christus kan leven, dat we dan ook dit vers mogen nemen. En dat we naar de Heer Jezus en naar de Heer God mogen gaan en zeggen, Heer, hier staat het. Overvloed van blijdschap voor altijd. Dus ook vandaag, op dit moment, is er blijdschap voor het aangezicht van de Heer. Dan mogen we ook naar hem toe gaan daarin. Nergens is er meer vreugde te vinden in de vrijheid die Christus u ook biedt. En misschien ben je afgedwaald. Dat kan gebeuren in uw leven. Zijn er soms zonden of patronen in uw leven gekomen dat die vreugde niet meer ervaart. Het is allemaal misschien wel gewoontjes geworden. Nou, dan roep ik u op. Dan vraag ik het u. Keer terug naar de vrijheid. Keer terug naar de Heer Jezus Christus. Want in hem is alles. Er is een grote prijs voor betaald. Loof de Heere. Begin je opnieuw te verheugen in wat Jezus heeft gedaan. Laat de leugen van de wereld u niet binden. En laat die u afleidt om in andere dingen onze vreugde te vinden. Zie op de Heer Jezus Christus alleen. Nergens is er meer vrijheid te genieten dan in Christus Jezus. En nergens is er meer gebondenheid dan buiten hem. Als dan de Zoon u vrij gemaakt hebt, zult u werkelijk vrij zijn. Amen. Laten we ook met elkaar hiervan zingen. Misschien kunnen we het ook met elkaar staande doen. Opwekking 44. Geprezen zij de Heere. Laten we hem loven en prijzen, ook door dit lied heen.
laten we met elkaar ook de Heer danken. U zij de glorie. U alleen komt toe de lof, de eer en de aanbidding. Heere, wij danken u vanuit de grond van ons hart. We prijzen u dat het lam onze zonde heeft gedragen. Dat de schuld weg is. En dat we mogen leven in de vrijheid met u, de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u dat voor ons heeft gedaan. Heere, we kunnen u daar nooit genoeg voor loven en prijzen. We willen u daarvoor aanbidden. We willen u daarvoor eren. We willen tegen u zeggen, Heer Jezus, wij houden van u. U bent zo goed. En Heere, we willen ook ons leven aan u geven. We willen ons leven in uw dienst besteden. Heere God, want u heeft ons getrokken vanuit de duisternis tot een wonderbaar licht. En we mogen nu leven voor uw aangezicht. En we hebben gelezen wat op Psalm 16 dat zei. Dat er overvloed van blijdschap is. Dat er lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Vader, uw sterke rechterhand. We mogen daar komen met vrijmoedigheid en we prijzen u. En wij loven u daarvoor. Voor deze bevrijdingsdag. Dat u werkelijke vrijheid geeft. Dank u wel. Vader, ik wil bidden voor een ieder die hier ook deze avond zit. Die deze vrijheid misschien nog niet kent. Wilt u dat in zijn of haar hart bewerken? Wilt u diegene trekken tot uzelf voor uw aangezicht? O Heere, dat ook deze avond mensen in de vrijheid mogen leven en in de genade van u mogen leren kennen. Want, Heere God, het ook vandaag is het nog tijd om tot u te komen. Dan bidden wij u, Heere, trek die persoon, trek die jongen, trek dat meisje, trek die man, trek die vrouw tot uzelf. Vader, we willen ook bidden en danken dat we, als we u al wel kennen, dat we ook die vrijheid mogen genieten. Maar dat het misschien door zorgen, soms er wel een hele smet overheen komt. En dat we niet meer die vreugde misschien in u soms een beetje kwijt dreigen te raken. Dan bid ik u, Heere God, vernieuw ons hart. Vernieuw ons denken. Vernieuw ons gemoed, Heere God, om ook de vreugde in u te vinden. Heere Jezus, openbaar u zelf opnieuw aan ons. Omdat we u zien en uw liefde kennen. Vader, want eens komt er een dag dat we u in al uw glorie en majesteit zullen aanschouwen. En er geen grammetje gebondenheid meer is. Maar dat we die vrijheid ten volle mogen genieten. Heere, leer ons en help ons om daar naar uit te zien. En onze hoop en onze verwachting ook daarop te stellen. Vader, wij bidden u. Wilt u ons zegenen. En wij danken u voor deze avond. Dat we zo samen mochten zijn. Dat we samen uw woord mogen openen. Dat we samen mogen bidden. Dat we samen gemeente van u, de Heer Jezus, even mogen zijn. Dank u wel hiervoor. Voor deze eenheid en verbondenheid met elkaar. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. Amen. We willen nu nog een prachtig lied zingen. U zij de glorie. We zingen de eerste twee coupletten. Daarna zal ik een zegen geven. En daarna zingen we de laatste twee coupletten van U zij de glorie. Ik denk dat we niet kunnen blijven zitten. Dat we dit lied ook weer staande mogen zingen met elkaar.
Ik wil jullie graag een tekst meegeven uit Filippenzen 4, vers 19, waarin staat: maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader zijn u de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.